Welkom bij Sociale Gevallen. Een podcast vol trends, gevatte inzichten en het laatste nieuws over sociale media. Hier zijn Jolien en Seppe van We Like You.
Dag Jolien.
Dag Seppe.
Hier zijn wij voor aflevering 4 van onze podcast. En wauw, wat een upgrade hebben wij gekregen.
Amai, van de keukentafel tot hier is inderdaad een heel groot verschil.
Vliegen wij er meteen in?
Absoluut.
Keigoed. Ja, mijn eerste vraag is zoals altijd, wat hebben wij de voorbije weken en maanden gezien op socials?
Bij mij waren dat vooral skivakanties.
Ja, dat was zot, hè?
Ja, ik denk dat echt de hele wereld op skivakanties vertrokken.
Ben je zelf geweest?
Nee.
Nee. En dat zint jou niet?
Nee, ik zou het oprecht wel eens graag willen doen, maar ja, ik moet kiezen tussen een zonvakantie of een wintervakantie en dan gaat mijn voorkeur toch wel uit naar zon. Dus vandaar.
Dat begrijp ik. Maar het doet dan wel extra pijn als je mensen op vakantie ziet, denk ik, hè?
Ja, en dan zo dat heerlijk zonnetje en jij zit hier in de regen, want het is ook wel echt heel erg geweest met de regen.
En dan après-ski.
Ja, dat zou absoluut mijn favoriet zijn.
Voilà, daarom dat ik het zeg. Daarom. Nee, inderdaad, skivakanties all over the place. Bij mij, ja, het enige waar ik nu meteen aan denk, is Europapa van Joost Klein.
Amai.
De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Het is all over the place.
Niet normaal. Maar gewoon
het is een schijf.
Het is een schijf. Ik heb het wel 2 keer moeten horen.
Begrijp ik.
Ik vond eerst een tekst een beetje... Nee, dat ik dacht van, nee, vind ik niet geweldig.
Snap ik helemaal.
Maar dan ineens, ja, plots komt het binnen en dan zit het in uw kop, hè.
Ja, en ook, het blijft hangen. Ik heb het 1 keer gehoord en het was meteen... Ik was aan het meezingen.
Ja, inderdaad. En ja, het is ook gewoon wel een figuur, mag ik dat zeggen?
Sowieso, absoluut.
En dan ook nog eens een keer... De gebarentolk, die dat er helemaal op losgegaan is.
Een Belgische trouwens.
Ah, dat wist ik niet.
Ja, ik denk dat wel, niet?
Ik wist het niet. Ik vond wel eens een heel Hollandse naam had.
Want ik herken die van bij de PowerPoint-presentaties tijdens de coronapandemie van de overheid. Volgens mij was dat dezelfde.
Ah, dat wist ik niet. Ja. Dat kan hoor.
Maar dus, bij deze, ja.
Dat heeft het ook nog eens extra geboost. Allee, dat is dan ook nog eens viraal gegaan. Dus het loopt goed voor die man. Ik vraag mij echt af wat het gaat geven op het Songfestival.
Gaat hij winnen, denk je?
Ik weet het niet, omdat ik denk van, ja, het is wel nog altijd gewoon in zijn eigen taal. En bij ons komt dat wel binnen, omdat wij gewoon verstaan wat hij zegt. Maar de rest van Europa gaat dat natuurlijk niet echt verstaan. Ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd.
Hij heeft ook natuurlijk hele grote aanhang in Duitsland.
Ja,
dus dat gaat sowieso ook al helpen.
Ja.
En hij mikt ook zo op Scandinavië en zo. Dus volgens mij gaat hij veel landen achter zich krijgen.
We gaan het zien.
Maar ik weet niet of het genoeg is inderdaad om echt te gaan winnen.
We gaan het zien.
We gaan het meemaken, absoluut. Ja, daarnaast, waar ik nu nog aan denk, Facebook en Instagram die lagen onlangs plat.
Ja, dan waren we technisch werkloos.
Het was ook tijdens de werkuren inderdaad. Ja. Dus we waren effectief even technisch werkloos. Maar wat mij vooral opviel is... direct die afhankelijkheid dat ik voelde van shit, dat valt hier weg. Ja, ik kan niks meer doen.
Nee, inderdaad, want dat was ook een hele ding. Je hebt ook mensen waar je alleen maar communiceert, bijvoorbeeld op Messenger.
Klopt.
Dat was dan op die moment ook gewoon ineens niet meer mogelijk. En ik was iets aan het afspreken met iemand via Messenger en dacht echt, maar wat is dit allemaal? En over het laatst is ook een vriend van mij gehackt geweest, dus op Facebook.
Mm-hmm.
Dus ik kreeg ook al keivel schrik dat ik ook gehackt was. Dus dan uiteindelijk was ik wel heel blij als het uitkwam dat het gewoon een algemeen probleem was. Want ja, dat zijn, voor mij is het wel nog altijd meer werkgerelateerd dat ik dat dan heel vervelend vind, omdat dat echt wel iets is wat dat, dagelijks nodig is. Wij hebben dat dagelijks nodig. En als we dat niet hebben, ben je gewoon letterlijk technisch werkloos. Dus.
Ja, letterlijk. Het was op het einde van onze werkdag. En zoals het dan gaat bij ons, dan moeten er altijd keiveel posts nog online.
Ja.
En is er last minute nog van alles dat moet veranderen. Dus even paniek wel.
Ik denk bij iedereen, ja.
Absoluut, hè. Maar toch echt, ik zeg het, ook in mijn dagelijks leven moest dat gebeuren om 8 uur 's avonds en ik kan opeens... mijn Instagram-stories niet meer bekijken of ik kan geen berichten meer sturen via WhatsApp. Ja, ik verander wel precies zo in mijn hoofd van shit, mijn zekerheden zijn weg.
Echt? Ja, nee, dan niet zo, niet per se bij mij, ja. Ik zeg, het is bij mij meer puur van, oh shit, ben toch niet gehackt? Maar eens dat ik dan weet van, het is niet dat, heb ik eigenlijk ook geen stress. Ik kan wel perfect even zonder social media. Of klinkt dat raar voor een social media manager? Ik weet het niet.
Nee,
maar ik kan perfect zonder.
Ik haat het om toe te geven, maar ik ben daarin echt een kind van mijn opvoeding en van mijn generatie. Ik ben daarmee opgegroeid, ik ben daarmee groot geworden. En dat valt keihard op. Als dat wegvalt, dan is er plots Heel weinig nog.
Ik heb natuurlijk de tijd nog meegemaakt dat het niet bestond. Hè.
Gelukkig zeg. Gelukkig zeg. Heb jij nog iets gezien de laatste weken?
Dat Universal Music niet langer beschikbaar is op TikTok. Dat klopt. Is natuurlijk ook wel een hele grote. Hè?
En om die grote gevolgen op TikTok verder te bespreken, hebben wij nog een extra gast uitgenodigd. Onze collega Jarne.
Ja, hallo. Ik vind het heel spannend, dit zo in zo'n studio.
Ja, welkom in deze prachtige studio. Ja,
dankjewel.
Heb je er zin in?
Ja, op zich wel. Ik vind dat heel spannend om eigenlijk te doen. Ik ben dat eigenlijk ook niet gewoon. Ik heb vroeger allemaal gevlogd en weet ik veel. Maar dit voelt zo opeens heel professioneel of zo. Dus spannend, ja.
Zeg, en kan je even uitleggen wat dat jouw functie net is bij We Like You?
Ja, ik ben dus influencer marketeer, dus ik ga echt gewoon strategieën gaan ontwikkelen op vlak echt van influencer marketing. Dus wij doen alles voor social media, zoals iedereen wel weet, maar ik ga daar echt dan gewoon een influencer marketing campagne in implementeren. Dus echt van een strategie, welke kanalen gaan we gebruiken, welke soort influencers, welk soort concept willen we vooral gebruiken, dat het niet gewoon maar een platte commercie is zo, maar dat gewoon zo een toffe insteek heeft, dat het creatief is. Dus dat vooral, en dan ook gewoon een beetje wel zo talent managing heb ik ook altijd gedaan. Dus eigenlijk echt van influencers tot fotografen, modellen en dergelijke. Ja, dat is een beetje mijn taak, vooral met mensen bezig zijn eigenlijk.
Dat is super tof, hè? Klinkt heel leuk.
Ja, eigenlijk wel. Echt, ja. Eigenlijk is dat gewoon heel tof, omdat je toch wel zo die marketing hebt. En in marketing heb je niet altijd dat je heel veel bezig kunt zijn met mensen. En dat heb ik dan wel. Dus dat vind ik eigenlijk wel een leuke combinatie.
En zelf heb jij ook een influencer-achtergrond natuurlijk, hè?
Ja, inderdaad. Ja, ik noem mezelf niet graag influencer, zoals denk ik de meeste influencers. En zeker nu niet meer, omdat ik daar totaal niet mee bezig ben met likes en dergelijke. Ik doe gewoon wat ik nog wil doen. Maar inderdaad, ik heb echt gevlogd. Ik heb echt al heel diehard op Instagram gezeten. Heel veel campagnes daar ook voor gedaan. Maar ja, nu is dat gewoon een beetje op een laag pitje. Maar op zich vind ik dat wel nog altijd tof om gewoon content te creëren, daarmee bezig te zijn. En wel goed, omdat ik in die sector zit en dat mijn beroep is, is dat wel goed om daar wel constant nog altijd mee bezig te zijn en op te volgen eigenlijk.
Een manusje van alles.
Boah. Dat weet ik niet.
Neem het maar van mij aan. Voilà, bij deze. We hadden het daarnet al even over Universal Music. Dat verdwijnt op TikTok. Als we dat dan gaan betrekken op jouw vakgebied, influencers, zie je daar een evolutie in? Zie je een verschil in content bij influencers op TikTok momenteel?
Ja, sowieso hebben we al gemerkt dat influencers constant wel authentieker moeten zijn en daar echt wel steeds hun eigen insteek meer in moeten vinden. En ik denk dat nu dat die muziek ook wegvalt, dat dat nog meer is. Je ziet dat influencers eigenlijk veel creatiever moeten aan de slag gaan. Er is heel weinig muziek, dus soms gaan ze eigenlijk ook gewoon het over een totaal andere boeg gooien en die muziek juist laten vallen en misschien juist iets creatiever gaan doen. Al is het gewoon dat ze echt voice-overs doen. Of dat ze misschien zelf muziek maken. Ik volg zo wat influencers in Nederland die zoiets hadden van oké, alles valt weg, wij gaan het nu gewoon zelf maken. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Maar inderdaad, ja, viraal gaan met een bepaalde sound en zo is alweer helemaal anders, omdat er heel veel is weggevallen. Dus ja, het heeft wel, denk ik, implicaties ook sowieso voor influencers en hun content. Maar...
Dus ik leid er eigenlijk een beetje uit af dat het zowel positieve als negatieve gevolgen heeft. Mm-hmm. Negatief, omdat inderdaad viraal te gaan is dan moeilijker. Maar eigenlijk wel positief, omdat die mensen wel worden uitgedaagd om zelf toch wel wat creatiever te zijn en... Ja, er toch nog wel net iets meer mee bezig te zijn, denk ik dan.
Ja, inderdaad. Creativiteit wordt nu wel echt gestimuleerd. En ik denk dat dat wel gaat tonen. Dat je gaat echt zo het onderscheid gaan beginnen zien, denk ik, tussen mensen die heel creatief zijn en daar echt heel veel moeite willen insteken en de mensen die dan daar misschien heel snel en heel goedkoop misschien ook iets willen.
Het kaf van het koren een beetje scheiden.
Ja, inderdaad.
En zie je het als een manco dat die muziek nu verdwijnt voor influencers?
Ik denk voor influencers heel specifiek, ik weet dat niet. Ik weet dat niet goed. Ik denk dat dat eigenlijk, dat gewoon ergens in het midden ligt. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is voor alle creators op TikTok. Ik denk dat dat zowel voor ons als agency, voor elke social media manager in het algemeen, denk ik dat dat gewoon moeilijker wordt om goede sounds te vinden. En anders was het gewoon vrij makkelijk. Zelfs als je gewoon nadenkt, oké, naar wat luister ik elke dag op de radio of via Spotify of dergelijke, ja, dan... denk je zelf al aan nummers en misschien kun je die al gaan gebruiken. Maar nu moet je al even iets verder denken, moet je er meer mee bezig zijn. Maar ja, ik vind het eigenlijk niet zo slecht.
Want ik hoorde jou daarnet zeggen, het gaat moeilijker worden om viraal te gaan, omdat je die viral sounds of die populaire sounds van die nummers niet meer per se hebt.
Ja.
Hoe zie je influencers dan nu viraal gaan? Of in de toekomst viraal gaan?
Ja, misschien wel goed om te zeggen is dat natuurlijk nummers kunnen nog altijd die geremixte versies of die andere soort versies, die blijven op zich wel gewoon bruikbaar op TikTok. Ook al zeg ik nu wel dat bijvoorbeeld voor het nieuwe nummer van Ariana Grande, dat nummer bijvoorbeeld wordt nu wel constant offline gehaald door haar team. Dus ik denk wel dat ze daar strenger op gaan toezien. Maar wat was uw vraag ook alweer? Want ik heb het gewoon losgeleerd.
Helemaal geen probleem. Nee, ik vroeg mij af hoe influencers nu zonder die muziek dan viraal moeten gaan.
Hoe dat ze dat moeten doen?
Kunnen, mogen.
Ja. Goh, als we dat wisten, dan maakten wij elke keer...
Nee, absoluut, dat is ook waar.
En zeker via TikTok is het gewoon zo specifiek. Je kunt niet gewoon één bepaalde weg volgen of zo. Het is gewoon heel random, denk ik, allemaal. En dat nog altijd hetzelfde blijft. Gewoon, ik denk dat creativiteit nog altijd heel hard beloond wordt. En dat mensen daar toch dat appreciëren. Dus ik denk dat dat nog altijd de goal is. Gewoon creatief zijn, andere dingen uitproberen. Grappig zijn ook, authentiek vooral. Dat vooral, hè.
Het is misschien wel een positief gevolg aan de perceptie die TikTok nog altijd heeft, omdat heel veel mensen nog altijd denken het is maar van de dansjes en het is maar van die muziekjes. Misschien gaat dat wel helpen in de perceptie.
Ja, dat kan wel. Ja, dat kan wel. Maar ja, inderdaad, ik ben misschien nu... Ja, ik zit misschien in de juiste doelgroep om dat al helemaal anders te zien. Maar ik moet zeggen, als ik met mijn ouders praat, ik vind dat die daar eigenlijk totaal niet op zitten voor de dansjes en weet ik veel wat. Die kijken echt zo bijvoorbeeld voor recepten. En mijn mama zit daar allemaal influencers op te volgen, die vooral Nederlandse influencers, die over beauty bloggen en zo. Ja, dus eerlijk.
Het is ook echt een zoekmachine geworden, hè, voor bijvoorbeeld producten en zo op te zoeken.
Ja.
Voor reviews. Allee, ik zal maar zeggen, Ja, die heeft dat al een heel grote evolutie doorgemaakt, hè, van de dansjes tot waar we nu staan. Hè. Dus dat is ook al wel een tijd bezig, hè, dat die shift er is.
Mm-hmm, inderdaad.
Daarover die zoekmachine, inderdaad. Zie je dat meer bij influencers, dat ze dat gaan inspelen? Zoals je zegt, jouw mama zoekt heel vaak recepten op.
Yeah.
Volgt ze dan specifieke mensen die koken? Of hoe moet ik dat dan zien?
Zij zegt ook altijd dat ze eigenlijk niet zoveel mensen volgt, maar gewoon door het algoritme, inderdaad. Ja, als ze eigenlijk daarop terechtkomen. Of ze zoekt wel echt gewoon op als ze iets heel specifiek wil maken via TikTok. Dus inderdaad, dat is wel meer een soort Google aan het vervangen of zo. Ik vind het eigenlijk wel leuk om te zien. En daar spelen wij vaak ook wel met campagnes op in. Dat we kijken van naar copy toe of gewoon naar content van de video, alleen de inhoud van de video toe. Dat we daar echt wel op proberen hameren. Dat daar eigenlijk, dat daarop ingespeeld wordt. Als wij een museum willen promoten, dat daar heel duidelijk in voorkomt, in zowel copy als in de content. Ja, dat er daar, allee, dat zeker gelinkt is aan een mogelijke zoekopdracht van een mogelijk iemand die een museum wil bezoeken of die een tripje doet, bijvoorbeeld naar een bepaalde stad waar dat museum gevestigd is. Dat je op die manier wel sneller daarin voorkomt en dat mensen u ook wel sneller misschien gaan linken aan een bepaalde stad of aan een bepaald tripje. Dus ja... Ik denk dat dat wel echt ook de toekomst is om zo te denken, zeker via zo'n platform als TikTok.
En als we het dan hebben over authenticiteit, mag ik dan bijvoorbeeld ook stellen dat micro-influencers steeds belangrijker worden?
Ja, op zich, ja, natuurlijk. Ik zit daar dag in, dag uit gewoon constant mee bezig. En dat is voor mij eigenlijk gewoon al een trend die bijna niet voorbij is, maar dat gewoon normaal geworden is. Ja, inderdaad, micro-influencers zijn gewoon echt super belangrijk eigenlijk, omdat heel veel... Ja, bedrijven hebben ook gewoon niet echt heel grote budgetten soms. Of willen daar toch nog niet helemaal keiveel geld investeren in influencers. Dat blijft toch wel een ding. En dan zijn eigenlijk micro-influencers wel een eerste goede stap om te doen. En je merkt ook wel dat micro-influencers, dat een hele goede is, omdat die heel dicht bij hun publiek staan, heel authentiek zijn. En dat helpt wel. Natuurlijk,
dat is toch eigenlijk een heel raar gegeven, hè? Dat iedereen eigenlijk weet dat influencers de nieuwe marketingtool zijn, maar dat toch heel veel bedrijven het daar nog altijd super moeilijk mee hebben en daar toch niet in willen investeren. Dat is toch een heel raar gegeven eigenlijk.
Ja, inderdaad. Maar wat we nu wel bijvoorbeeld zien, is dat heel veel bedrijven juist willen samenwerken met mensen die gewoon creatief online bezig zijn. Dus echt, wij noemen ze dan ook echt die content creators die UGC-content maken. UGC is natuurlijk user-generated content. Dus ja, dat is eigenlijk een goedkope oplossing om toch eigenlijk op een authentieke manier content te maken via gewoon echte mensen die je product aan het gebruiken zijn of aan of je service aan het uitproberen zijn. En dat werkt steeds meer, omdat ze op die manier eigenlijk gewoon content hebben die niet specifiek online komt via de persoon zijn kanalen zelf, maar dan wel ingezet wordt op de kanalen van het bedrijf of de klant zelf. En dat is natuurlijk wel iets dat steeds meer gebeurt en dat we steeds ook meer vraag naar krijgen.
Alright, we zijn hier echt meteen en eens kijken hoe in de evolutie van influencers gedoken. Misschien moeten we heel eventjes teruggaan naar de basis, naar hoe het eigenlijk allemaal begonnen is. Kan je die evolutie even schetsen voor ons?
Allemaal begonnen, ja. Eigenlijk als we echt terugkijken naar de eerste influencer, dan kun je daar misschien ook wel gewoon BV's en dergelijke bij zien en hoe dat vroeger ging. En denk zeker aan een bijvoorbeeld Kim Kardashian of een Paris Hilton. Ik denk dat zo de voorlopers zijn van voor dat echt alles van social media begon. Ja, iedereen keek er gewoon naar en wil gewoon weten wat doen die, wat eten die, waar gaan die op reis, wat kopen die.
En was dat de content dat zij inderdaad maakten? Gewoon Dana Life?
Eigenlijk is het ook gewoon wel zo heel normaal begonnen. En er zat daar ook geen verdienmodel achter. Dus eigenlijk iedereen, hoe dat iedereen eigenlijk social media gebruikte vroeger, zo is het eigenlijk ook gewoon gestart. Het is
en wat
gewoon,
ik ook wel heb opgemerkt, of wat ik me daar nog van herinner, van dat begin van die influencers, bijvoorbeeld een Sophie Valkiers of zo, die dat eerst blogde. Want toen was bloggen nog enorm hard in. Ja. En zij zijn op een gegeven moment overgeschakeld naar Instagram, hun outfits posten, daar dan toch alles... Dat kon waarschijnlijk toen zelfs nog niet, denk ik, producten taggen. Dat zou dat waarschijnlijk sowieso niet. Maar dan in een caption waarschijnlijk meegegeven van dit komt vandaar, dit komt vandaar. Allee, dat zijn zo de eerste dingen dat ik me daarover herinner. En volgens mij verdienden die daar inderdaad helemaal niks aan. Maar kregen die misschien wel soms dingen toegestuurd, hè, en dat dan zo de bal aan het rollen is gegaan.
Ja, het was totaal ook niet professioneel toen. Dus als er zelf aan verdiend werd, dat gaat ook niet duidelijk gemaakt geweest zijn in die tijd. Dus nee, inderdaad, vooral van eigenlijk soort van long-form content is het eigenlijk heel snel overgeschakeld naar echt short content of foto's bijvoorbeeld. Ik denk dat veel mensen inderdaad op een blog of YouTube bijvoorbeeld gestart zijn en dat die dan stilletjes aan eigenlijk gewoon de overgang hebben gemaakt, omdat het veel makkelijker, sneller is. En ik denk dat dat wel de key is geweest van die groei eigenlijk van bijvoorbeeld in Instagram.
Alright, dus we beginnen zeg maar bij grote merken als persoon, bekende mensen, Kim Kardashian hoor ik hier, zonder echt een bepaald verdienmodel. Hoe is dan die evolutie gekomen of gebeurd naar dit bedrijf wil persoon X inzetten om iets te gaan promoten? Hoe is dat juist verlopen?
Ik denk, voor mij is dat op zich vrij organisch gelopen, omdat ze gewoon zien zoveel gebruikers op zo'n platform. Ze zijn echt wel constant zelf bezig met hun leven te delen. Sowieso, zoals je ook zegt, hè, opeens toch tonen van waar een kleedje is of zo. Ja, merken gaan daar snel op inspelen. En dat is, ja, mensen zien daar een markt, dus gaan daar eigenlijk heel organisch. Is dat denk ik gegroeid ook. Allee, daar ga ik ook gewoon sowieso vanuit. En heb ik ook wel sowieso gezien. Als je echt vanaf pak 2013 tot nu kijkt, 11 jaar later, is het gewoon zo, is het allemaal zo snel gegaan. En je ziet dat eigenlijk met elk medium die opkomt, zie je ook gewoon dat daar heel snel toch ergens van marketing of reclame aan bod komt. Ook al zijn er misschien niet specifieke advertenties op een platform aanwezig. En dan heb ik het wel echt bijvoorbeeld over BeReal en dergelijke. Daar begint het ook stilaan een beetje te veranderen. Dus ik denk dat, zoals we dat nu zien bijvoorbeeld bij BeReal, hoe organisch het eigenlijk start en hoe real het allemaal is, is het zo stilletjes aan ook wel naar een commerciëler iets aan het gaan. En ik denk dat ook bijna nergens helemaal uit te sluiten is. En dan ja, Instagram is gewoon eigenlijk echt wel de key geweest voor influencer marketing. Omdat daar echt alles heel snel en makkelijk kon. En daar heeft het platform ook op ingespeeld, zoals het taggen van producten en een link in bio en dergelijke, zodat er gewoon echt kon doorgeklikt worden. Hè.
Yes, alright, kei helder. Je hebt er net ook al iets weggegeven voor het laatste deel over BeReal. Kijk hoe, we hebben de luisteraar helemaal vast. We nemen dat mee liever voor straks. Ja. Dus we hebben het nu gehad over grote merken, mensen, grote BV's, bekende mensen. Hoe is dan die shift gegaan naar Jan achter de hoek die denkt, ik heb een beetje following, ik kan ook gaan influencen?
Ja, zoals ik eigenlijk zei, ik denk dat dat gewoon echt organisch is gegaan. Mensen die opeens door hadden van, oké, ik krijg volging. Ik ben zelf vanaf seconde één, ben ik daar zo wat in beland. Gewoon opeens heb je door van, oké, mensen beginnen mij te volgen. En dan ga je kijken, ja, hoe kan ik als influencer nog meer volging krijgen? En ergens triggert dat wel, want als je door hebt van, oké, er zit eigenlijk, of er kan een verdienmodel achter zitten, of je kunt op die manier wel echt content gaan maken en steeds meer mensen aanspreken, dan weet je dat dat een opstap kan zijn naar iets. Dus dat was voor mij altijd wel zo iets leuk, gewoon ook vooral om te doen. En ik denk dat het dat vooral is. Mensen die het gewoon in het begin vooral ook heel tof vonden om gewoon content te maken en die daardoor ook zo authentiek waren, die op die manier ook vanzelf volging zijn beginnen krijgen. Maar ik weet niet, misschien hebben jullie dat ook helemaal anders ervaren of hebben jullie daar hele andere wendingen ook in gezien?
Nee, het is zoals ik al zei, zoals een Sophie Valkiers. Ja, ik las haar blog en dan op een gegeven moment was ze dan ook op Instagram en ja, die outfits, oh, wauw, mooi. En ja, dat is leuk om dan te volgen en op die manier. En dan, ja, uiteindelijk, allee, zij is een van de ja, echt wel grote influencers, denk ik, op dit moment. Nog steeds. Dus ja, nee, ik voel dat ook wel zo aan zoals jij dat aanvoelt.
Ja.
Ja, vanuit mijn blik is het zo precies, als ik dan op Vlaanderen ga betrekken, als ik aan influencers denk en dan aan de bouwstenen, het begin van influencing in Vlaanderen, denk ik precies automatisch aan Tagmac. Omdat van daaruit kwamen heel veel influencers die ontstonden dan opeens, die gingen content maken voor Tagmac. Mensen die groot waren op zichzelf werden dan naar Tagmac gehaald. Ik denk aan Jaal Ost, aan Jamie Lee Six, Clementine Caron enzovoort. Als ik aan influencing denk in Vlaanderen, is het bij mij echt meteen dat opspringt.
Echt? Ja, maar dan zijn we toch later al.
Ja, dat zijn we al veel later, vind ik persoonlijk ook. Maar ja, nee, inderdaad, klopt. Maar natuurlijk, ik denk dat elke generatie die dat anders gaat zien, hè, want ik snap het wel. Eigenlijk, ik denk vanaf dat het organisch zo is gegroeid, naar hoe dat wij het eigenlijk allemaal misschien hebben ervaren, stilletjes aan is dat inderdaad gegroeid naar, oké, hoe letterlijk, ja, bedrijven zijn erop gaan inspelen. Dus het is echt gewoon als iets organisch begonnen en dan bedrijven op inspelen. Zoals een Tagmac die denkt, oké, we moeten hier gewoon echt... Ja, mensen samen gaan gooien, we moeten daar nog veel groter maken, daar echt een machine achter steken. En ja, is dat nog iets authentiek? Dat weet ik niet specifiek, maar ze hebben wel de juiste keuzes gemaakt. Ze hebben wel echt goede profielen geselecteerd die echt wel alle following hadden, die echt wel al met iets bezig zijn en die daardoor ook wel al authentiek bevonden werden, zoiets. Dus ja, ze hebben wel de goede strategie gevolgd, daar niet van, hè, maar... Inderdaad, ja. Het is wel een soort van... Ja, het is een bedrijf, hè. Het is een moneymaking machine uiteindelijk, hè. Een Tagmac. Het moet draaien, hè. En wanneer draait het? Ja, met gezichten die natuurlijk verkopen.
Ja, voor mij is gewoon core memory, influencing in Vlaanderen. Ik was 17 en ik werd op een boerenvijf geïnterviewd door Jamie Lee Six.
Hoe grappig is dat? Dat dat de eerste dingen is.
Dat is mij het eerste waar ik aan denk.
Ik ben nog geïnterviewd door Dimi van We Like to Party.
Ja, maar zie, voilà.
Dat is dan misschien meer onze generatie al. Ik vond dat top, We Like to Party.
Maar nog wel ouder.
Ja, inderdaad. Maar wat ik dan wel denk, is stel ervoor dat We Like to Party bijvoorbeeld... Dat dat in de periode was met social media. Ik denk, oh, garme die mensen, dat ging niet goed gekomen zijn. Nee.
Ja, maar kijk eens naar de video's van Tagmac.
Ja, inderdaad. Dat is ook wel waar. En ja, en iedereen tagt elkaar daar ook onder. Mm-hmm. Dus je kunt onmiddellijk gaan vinden wie was die zatte persoon die dit of dit deed. Dan denk ik, oh god.
Ja, want ik was mij vrij bewust tijdens dat interview over het feit dat dit komt online op YouTube en op alle social media kanalen. Maar in diezelfde video, op diezelfde Boeren 5, zat ook iemand dat on tape toegaf, ik heb mijn lief bedrogen. En ja... Dat zijn dingen...
Oh god, echt.
Als we dan aan gênante momenten denken, dan... Ja. Dat komt er dan wel bij kijken of zo.
Maar ik moet wel zeggen, Tagmac had je aan, maar door Tagmac zijn die specifieke mensen ook wel echt veel groter nog geworden. Dus het heeft echt wel een wisselwerking gehad voor de beide kanten. En eerlijk, ik vind wel nu achteraf gezien, de meeste mensen die bij Tagmac hebben gezeten of er nog bij zitten, vind ik nog altijd wel super authentiek overkomen. Omdat die ook gewoon een following hebben en zo, ja, iets hebben opgebouwd dat ze eigenlijk gewoon echt hunzelf kunnen zijn. En Ik denk als je juist echt stelselmatig groeit, zij dat echt aan het zoeken en aan het kijken van, ja, wat willen mensen? En bij hen is dat niet zo. Ze zijn vrij snel kunnen groeien en ze zijn gewoon hunzelf. Maar ik moet daar dan ook bij aansluiten, ja, bij Jolien. Van, dat is net zo de stap nog daarna, vind ik. Net
nee, dat
na
het klopt
organisch
helemaal,
groeien. Maar inderdaad, het is wel echt een ding geweest. Opeens was Tagmaker en heeft het zo wat, ja, nieuwe influencers gecreëerd, bij wijze van spreken.
Ja, in mijn hoofd is dat, vooral in Vlaanderen dan, is dat precies gewoon de start geweest. Van, ah ja, influencers, die zijn hier, die lopen hier rond. Die maken content, die doen dingen. En dat is het. Ja. En we zitten ermee en kijk hoe, let's go.
Ja. Ja, het zal sowieso voor gewoon het algemene beeld en voor de gewone mensen in de straat zal het sowieso al veel meer hebben teweeggebracht dan wat de jaren ervoor is gebeurd, inderdaad. Dan is het misschien meer van de echte grote influencers in Vlaanderen, want Vlaanderen is toch nog altijd zoiets speciaals. Zeker als je dat vergelijkt met Nederland, daar is dat echt grote namen, mensen die echt veel volging en dergelijke kunnen creëren. En hier blijft dat toch nog altijd een klein beetje anders. En ik vind daar dan specifiek TikTok wel een heel grote verandering in geweest. En ook corona waarschijnlijk, dat is allemaal een beetje samenhangend. Maar daar heb je, vind ik wel, is er echt een boom geweest van opeens keigrote namen. Is dat ook meer online en bijvoorbeeld bij VTM Shorts of wat is het daar? Ja, die maken nu ook allemaal zo programma's, die influencers, online op die kanalen van VTM en dergelijke. Dus je ziet dat de wisselwerking opeens steeds meer wordt en dat het groter wordt. Denk aan een Steffi Mercy. Als je denkt naar pakt 5 jaar geleden, die was wel bezig en zo, maar denk dat tijdens corona is dat allemaal zo veel groter geworden. En komen die ook gewoon in de media, in de algemene media, zoals een ACT, die is keilang bezig. En dan opeens was hij toch in de media, omdat hij dan... Ja, zegt van, ja, steel de bankkaart van uw ouders en zo. En dan komt het opeens toch, alles van online komt dan uiteindelijk toch in de reguliere media. En dat vind ik wel eigenlijk de grote ommezwaai, vooral voor België dan, allee, voor Vlaanderen. Ja.
Je had het daarnet over het woord influencer en dat je zelf helemaal niet, of niet graag zo genoemd wordt. Van waar komt dat?
Influencer is denk ik al vrij snel en vanaf het begin is het gewoon als iets negatief beschouwd geweest door...
Negatieve connotatie.
Ja, inderdaad.
Woord.
Ik denk gewoon dat dat voor elke influencer zelf, als je die zou aanspreken, dat ze liever zich niet zo noemen, gewoon al door die connotatie. En dat is gewoon, ja, het gaat altijd over verkopen en niet echt zijn, een heel fake wereldje. Ja, het is ook deels wel eraan verbonden, hè. En je kunt er ook niet omheen, hè. Het is ook soms allemaal heel fake. En ja... Is dat specifiek de schuld van influencers? Niet alleen, maar dat is ook een Instagram-generatie. Heel die app is alleen maar, ja, is zo ontstaan, hè, uit ja, alles faken en alles mooi voorstellen. Dus ik denk dat dat daar gewoon allemaal mee gepaard gaat. Die connotatie is gewoon te groot geweest, waardoor mensen zijn, ja, noem mij maar content creator of zo. Maar zelfs dat woord wordt nu al zo, heeft al zo'n rare connotatie, gewoon omdat het... zo'n belachelijke vergelijking of synoniem moet, ja, moet zijn voor een influencer. Dus ja, ik denk dat veel mensen gewoon zeggen ik ben een creator, ik maak content en dit en dat. En ik snap het wel, hoor.
Ja, want ik ging net zeggen, dus je bent een creator.
Och, ja, want ik ben daar niet meer zoveel mee bezig. Dus dan zou ik het voor mij bijvoorbeeld al veel logischer vinden dat ze mij een creator noemen, omdat ik er niet constant bezig ben met die influence dat je ergens kunt genereren en een bepaalde volging die je hebt. Er zijn veel meer andere mensen die dan onmiddellijk als een influencer zou bestempelen, zoals een Jamie Lee Six, want die heeft wel echt invloed. Of een ACT al helemaal, ja. Maar ja, zijn het dan ook bekende Vlamingen onmiddellijk? Ja, ook ergens, hè. Dus eigenlijk, ja, ik denk...
Ja, dat is een beetje het kip en het ei, hè.
Ja, inderdaad.
Wat,
dat is
wat
ook...
was er eerst, hè? Ze zijn eigenlijk ook vanuit hun influencer-carrière... werden ze dan op den duur ook wel gewoon uitgenodigd in programma's en zo. Dus... Ja.
Ik vind het wel heel grappig om te zien, de shift zo van bijvoorbeeld oude televisiegezichten, die nu de shift hebben gemaakt de laatste jaren, naar zo influencer zijn en daar echt productie en geld achter steken. En dat vind ik soms hilarisch. Om echt zo, ja, ik zeg het nu, VT4-gezichten of zo, die we jaren niet meer gehoord hebben, die opeens nu weer oppoppen. En ik denk. Hanne Troonbeeks bijvoorbeeld, vind ik hilarisch om te zien. Maar ook goed, hè. Ze doet het wel goed. Hè.
Peter van Asbroek.
Doe Peter van Asbroek dat?
Ja, die maakt ook content.
Je zou eens beter terugkomen nee te gaan presenteren.
Bestaat dat nog?
Nee.
Ah, nee,
dat
inderdaad.
Moet ook terug in je
moet helemaal terugkomen.
Ja, dat is echt gewoon heel veel nostalgie. Ook dus als ik die Hanne Troombeeks eigenlijk bezig zie, dan denk ik, oh, dat is eigenlijk gewoon nostalgie om die vrouw bezig te zien. Maar zo raar om dat op een heel andere medium en dat uit haar eigen perspectief te zien. Maar het werkt wel. En je ziet ook wel dat er een markt voor is. Dus ja.
Misschien is het dan tijd omdat ik een goed bruggetje kan maken naar een van mijn dilemma's. Dus misschien is het gewoon tijd om die erin te gooien.
Okay.
Mijn eerste dingetje is... Ik heb ooit al eens iets gekocht door het zien van content door van een influencer.
Ja, ik sowieso, ja. Maar meerdere keren zelfs. Dat is eigenlijk, ja...
En heb jij je shopgedrag daardoor ook zien veranderen?
Ja, ook wel.
Vertel.
Ja, maar dat is misschien ook gewoon omdat ik zoveel er ook zelf mee bezig was en online zat. Als je dan keiveel posts ziet passeren en je denkt, oh my god, dat is keihandig, maar eigenlijk heb je dat niet nodig, dan ga je dat toch misschien kopen.
Ik heb ooit, toen ik in Amsterdam woonde, heb ik Monica Geuze leren kennen. Allee, niet persoonlijk, maar de vlogs.
Ja, inderdaad.
Ja, op die moment was ik daar stage aan het lopen. Ik werd daar het minimum voor betaald. Dus ik zal maar gewoon stellen, veel geld had ik op dat moment niet. Mm-hmm. En zij heeft mij ertoe aangezet om naar de Bijenkorf een haarvolumespray van Balmain te gaan kopen.
Dat is zo
de
grappig,
absurditeit
toch?
Gewoon. Dat is echt heel gek hoe dat iemand je kan beïnvloeden om iets te gaan kopen wat totaal nutteloos is.
Maar ik denk dat dat bij vrouwen toch nog veel meer is. Er zijn zoveel beautyproducten en je weet totaal niet meer wat dat je moet kopen. En ik denk dat daar dan wel een influencer een heel grote rol in kan spelen.
Ja, oké, maar ik had toch gewoon naar de Kruidvat kunnen rijden en gewoon een bus kunnen gaan kopen van 4 euro in plaats van daar 25 of 30 euro aan te geven.
Ja.
Dus ik vind dat heel absurd dat dat dan toch... Want ik heb het haar van Monica Geuze niet. Ik bedoel... Zij heeft sowieso keimooi haar. En dan toch, je hebt dat besef wel. Hè. Je weet van, dat gaat bij u niet hetzelfde effect hebben. En toch denkt je, ik heb dat niet, krap dat ergens toch in je hoofd van...
Ja, ja.
Ja.
Ik snap dat wel. Maar dan dus het goed, hè. Allee, als je het zo inhoudt.
Ja,
dat
deed het heel goed.
Maar ik heb dat ook heel specifiek gehad met dan iets totaal anders. Maar zo van die vakantiehuisjes in zo'n bosrijke omgeving. Dat ziet er keischoon uit. En je gaat, oh my god, ik moet dat ook doen. Ik moet daar naartoe. Dat is keimooi. Kan ik mooie content maken? Dus ik denk dat influencers zelf ook daardoor geïnfluenced worden. Dus eerlijk, ik denk dat heel veel mensen daar toch wel vatbaar voor zijn. Mm-hmm. Ze? Ja.
Sowieso, hè. Nog een volgende. Is misschien een iets algemener en ook wel... ik vind het interessant om op te gooien. Volgende dilemma is... Ik vind dat er een minimumleeftijd moet zijn om voor je jezelf influencer kan en mag noemen. En zo ja, wat is die minimumleeftijd dan?
Dat je zegt vanaf bijvoorbeeld 18 mag je pas echt influencer.
Dan krijg je of mag je de stempel influencer krijgen.
Waar je echt producten promoot, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Hmm.
Ja, inderdaad. Ja, misschien wel, omdat niet iedereen mag ook zomaar vanaf 14 jaar beginnen werken of zo. En nu, ja, ik vind dat een hele moeilijke, want ja, ik wil het eigenlijk liefst zo vrij mogelijk laten voor iedereen. Doe maar, of zo.
Maar... En wat ik mij dan meteen afvraag, wat met momfluencers die hun kinderen inzetten om merken te
promoten. Het is daar
waar ik
naartoe wil gaan, exact.
Dat is echt gewoon gedoe. Ik vind dat soms wel heel heftig, dat ze echt een... Kijk, sommige mama-influencers die doen dat goed. Die gaan zelf vooral in de kijkers staan, gaan hun kind niet naar de voorgrond brengen. En gaan het daar vooral laten ronddraaien, mama's en hun community. Maar sommige willen zelf niet in beeld komen en sturen enkel die kinderen heel de tijd in de kijker. Jesus. Dat vind ik ethisch misschien ook wel een heel groot vraagstuk.
Ja, langs de andere kant ook een kind. Allee. Ja, ik weet dat niet. Allee, in hoeverre zijn die ook eerlijk? Ik denk dat een kind heel snel kan verleiden met... Oh, we sturen dat product naar je op. Je krijgt dat dan zelfs bijvoorbeeld, of het maakt al niet uit. Want ja, betalen, ik vind dat dan ook wel een beetje shady dat een kind gaat betalen om reclame te maken. Mm-hmm. Maar ja, hoe eerlijk zijn die kinderen daar dan over? Volgens mij kun je die echt letterlijk alles laten verkopen of alles laten promoten.
Ja, de wetgeving is ook veel strenger geworden. Je mocht ook niet zomaar meer een product sturen. Dus die zou daar moeten op belast worden. Maar een kind kan niet belast worden. Dus dat moet via de ouders gaan. Zie, dat zijn allemaal dingen die ik denk van... Eigenlijk kun je dat beter niet doen. En als ouder vind ik ook wel dat je daar je verantwoordelijkheid in moet nemen en niet je kind moet gaan pushen naar zoiets. Want er zijn mensen die daar gewoon, ouders die daar gewoon geld mee verdienen als sidejob om hun kind in te zetten. Dan denk ik, wauw. Dat is, allee, dat is een, dus ja, een reach, hè? Maar het is wel een klein beetje, ja, kind, ja, hoe noemen ze dat?
Kinderarbeid.
Ja, nee, ja, kinderarbeid, ja, het is toch wel een beetje het uitbuiten van een kind eigenlijk voor u zelf. Ik vind dat.
Ik ben nu gewoon echt wat direct denken aan Dance Moms van vroeger. Ja. Zo dat die moeders die waren ook zo echt helemaal insane.
Letterlijk.
Die deden dat mee aan een reality soap. Ja. Ja, ga mij niet wijsmaken dat die er ook niet goed betaald voor kregen, maar eigenlijk draaide dat ook wel rond die kinderen. Dus...
Ja, inderdaad. Dat is wel een beetje hetzelfde. En dat vind ik ook een heel groot ethisch vraagstuk. Voor reality shows en dergelijke, van hoe ver hadden daar uw kinderen in meesleuren?
Voilà, en met deze maatschappelijke boodschap gaan wij over naar het laatste onderdeel van onze podcast. En dan kijken we altijd een beetje vooruit op wat er nog aan zit te komen in social media landschap en wat er nu aan het opvallen is. En we hebben het er net al aangehaald. BeReal gaat meer en meer de professionele, commerciële kant op. Merken beginnen te komen, grote bekende mensen worden er aanwezig op en kunnen wij ook volgen en hun content zien. Wat vinden wij daarvan?
Goh, weet je, ik vond het eigenlijk wel heel leuk dat BeReal zo een keer was zonder al het commerciële. Maar ik denk dat het onvermijdelijk is. Ja. Ik vind dat nu niet zo storend, want ik kies er uiteindelijk zelf voor om bepaalde creators daarop weer te volgen en dergelijke. Wil je echt in je bubbel blijven, op dit moment toch?
Voilà, kan dat gewoon. Zeggen, hoe lang gaat het duren?
Ja. Wel ja, inderdaad, voor op dit het moment kan het nog.
Voor door geramd wordt.
Dat is wel. Ik hoop dat ze daar ergens wel een ruimte laten voor de mensen om dat zelf te beslissen. Maar inderdaad, ze zullen... Ja, want er is toch ook zo een functie dat je ook zo de vrienden van vrienden kunt bekijken op BeReal. Ja, ik denk dat je dan weer zo twee feeds misschien had kunnen krijgen. Hè? Een feed met je eigen mensen, dat je volgt en dat je elkaar volgt. En dan met creators, vrienden van vrienden, zo'n dingen.
Ja, ik doe het wel. Ik volg wel grote merken en bekende personen. En dan moet je wel echt nog doorklikken naar apart die pagina's. Dus ze houden het wel echt goed apart van alle andere feeds. Maar er zijn wel weer volgende stappen mogelijk binnen dit.
Maar dan echt specifiek merken dat je volgt? Of gewoon echt grote creators bijvoorbeeld?
Die voegen ze samen. Ah, dat is één onderdeeltje. Dat is dan het commerciële onderdeel van BeReal, zeg maar. En dan kun je scrollen in die feed en dan zie je zo alles verschijnen van de kanalen die je volgt. En vind ik het een meerwaarde? Ik doe het vooral voor sportclubs, voetbalclubs te volgen. En als fan van één van die clubs... vind ik het wel heel boeiend om zo wat behind the scenes te zien van de spelers die zich aan het klaarmaken zijn voor de wedstrijd of voor een training of een persconferentie.
Ja.
Maar ik hou mij wel echt heel gericht op wat ik wil zien. Dus ik ga niet een merk volgen dat ik totaal niet boeiend vind.
Nee, dat snap ik. Maar het is echt vooral voetballen eigenlijk.
Bij mij wel, bij mij wel. Ja.
Ja, ik ben wel benieuwd, want het kan misschien wel weer een nieuw ding zijn. Maar daar ga ik, ja, ik wil dat eigenlijk zo graag los blijven zien. Ik wil liever zo naar Instagram gaan dan bijvoorbeeld als ik merken of bijvoorbeeld een voetbalploeg of iets van behind the scenes wil
zien. Ja, voetbalploeg?
Ja, voetbalploegen bij mij nu niet specifiek, maar bijvoorbeeld artiesten of zo vind ik leuk om behind the scenes te zien. Dan ga ik die niet specifiek op BeReal, denk ik, volgen. Nou ja, weet ik niet. Zie, ik ben al na te denken van misschien is dat wel tof als je favoriete artiest... Echt, als je nu grote fan bent van één artiest en die plaatst dan enkel heel specifieke content op BeReal, ja, dan wilde die misschien wel ook die content zien posten en kunnen volgen.
BeReal is voor mij echt wel nog altijd zo gewoon... Uw vrienden... Zelfs een beetje zo de swarm van vroeger. Zo, wat zijn ze aan het doen? Swarm, dat was toch waar je zo kon zien waar iedereen zat, hè?
Ja, ik heb dat eigenlijk nooit gedaan.
Ik heb dat ook nooit gedaan, maar ik vind dat nu wel super tof. Volassen. Demi zit op café.
Ja, zie.
Demi, blijf hier even zitten. Kom ook af, hè. Zo.
Maar dat is wel heel leuk. En dat vind ik ook. Ik heb keiveel dingen ontdekt van mijn dichte vrienden. En dat ik dacht, hoezo gaan jullie elke donderdag bijvoorbeeld een date night doen? Ik wist dat niet. En dan zie ik zo allemaal dingen gebeuren die we anders nooit zouden weten.
Voilà.
Ja,
daarom, daarvoor gebruik ik BeReal. Ja. En ik heb echt geen nood aan bijvoorbeeld Beyoncé, die zichzelf aan het, ik weet niet, niet aan het koken is. Nee, boeit me echt niet. Echt niet.
Dus voor jou zou de volgende stappen, als bedrijven er echt op gaan inzetten, wel een dealbreaker kunnen zijn?
Ja, ik zou dat jammer vinden. Mm-hmm. Ook gewoon, uw app heet BeReal. Ik bedoel...
Ja.
blijf dan ook gewoon bij wat dat uw concept was. Want ik heb ook wel soms dat ik denk van... Het kan toch heel goed zijn ook dat dat alles kapot maakt. Het succes dat je hebt, dat ook gewoon door daar zo'n dingen mee te doen. En zeker zoals bij Be Real. Ja, ik weet het niet. Dat het gewoon net heel je concept naar vaantjes doet. Dus,
ja, ik denk als ze daar echt op willen inspelen, moet het ook echt real blijven. En dan moet echt, ja, dan moet echt een merk of een influencer of een artiest zoals Beyoncé, moet dan denk ik ook gewoon naar veel meer real content op posten die ook op dat moment zelf is gemaakt. En niet om bijvoorbeeld een album te promoten. Dan moet dat ook echt er los van staan, vind ik. Moet het echt het leven een beetje achter de schermen zijn. Ja.
Nee, voilà, dus we gaan het meemaken wat de volgende stappen zijn als ze komen. Nog een dingetje wat we er net ook al aangeraakt hebben, is long-form content. Komt ook meer en meer naar TikTok. TikTok gaat zo YouTube een beetje achterna. Uh-huh. Is dat een goed idee?
Weet je, ik zie wel bijvoorbeeld heel veel mensen die dan zo illegale film kijken op TikTok. En ja, zo deel 1, is... 2, 3 en weet ik veel allemaal. Ja, nu gaan die waarschijnlijk dat gewoon in twee delen kunnen doen of zo.
Exact.
Dat denk ik dan.
Goeie voordeel.
Dat is een fantastisch voordeel.
Ja, allee, weet ik niet. Maar dan denk ik van, het moet wel ergens werken waarschijnlijk dan. Allee, ja, of misschien vinden juist mensen het leuk om het in iedere keer in 5 minuten delen te kunnen bekijken. Ik weet het niet. Zelf doe ik dan nooit longform content of in delen op TikTok bekijken.
Nee, maar ik was, ja, wat ik zeg, ik was echt verzot op de vlogs van Monica Geuze. Mm-hmm. Die duurde toch ook wel zeker 30 minuten of zo. Ja. En ik zat echt elke dag zo te wachten, want ik wist, ik denk om 4 uur of zo, kwam het online of ik weet het niet. Juist.
Echt zo'n diehard.
Super van de later.
Ja, maar ik voelde me ook gewoon heel verbonden met haar, omdat zij ook in Amsterdam woont. Dat is een dagvlog, elke dag posten zij. Mm-hmm. Dus eigenlijk letterlijk, wat zij de dag ervoor had gedaan, de week ervoor, dat ze een week op voorhand werkte. Ja, gewoon, ik herkende zelf zaken. Van, dat heb ik toen ook gezien passeren. En voor mij, dat was gewoon, daarmee dat ik daar toen heel into was.
Ja, dat was uw leefwereld eigenlijk.
Voilà, dat was volledig mijn leefwereld, want toen ik in België terug ben gaan wonen, dan... ben ik die eigenlijk denk ik ook niet meer blijven volgen. Dus misschien wel een beetje erg. Maar ik vond dat wel heel tof. Allee, je zal er geen boterham minder voor moeten eten.
Maar dus door uw is ze misschien wel gestopt uiteindelijk.
Ja, het zal dat zijn. Ik zal het gedaan hebben.
Sowieso, ongetwijfeld.
Nee,
maar dus moesten die vlogs ook op TikTok geweest zijn? Had je die ook gekeken daar?
Ik vermoed van wel, ja. Ja, ik vermoed van wel. Ik weet het niet goed, ja.
Ja.
Ik heb net zoals bij Be Real iets zo van... Schoenmaker, blijf gewoon bij je leest. Korte video's, korte content, Be Real. Gewoon foto's plaatsen, zit toe.
Ja, ik denk dat ook. Ik ben daar ook, ik ben ook gewoon voorstander voor long content naar YouTube te gaan.
Maar ik snap het
gewoon
weer niet zo goed. Wel nut heeft het.
Ja.
Ja, ze willen gewoon kopiëren ook. Hè.
Het ding is, ze willen mensen langer op de app en houden nog.
Maar is YouTube nu nog echt dat grote ding?
Voor mij wel. Ik kijk nog veel op YouTube.
Wel, ik kijk ook nog veel op YouTube, maar als je kijkt naar Nederland, die toch altijd een beetje voorloopt op ons, op vlak van social media en influencer en weet ik veel, daar zie je ook wel dat YouTube stilletjes aan het doodbloeden is. Elke grote YouTuber is daar steeds minder content op aan het plaatsen. Er komen keiveel video's over dat ze steeds minder plaatsen. Dus ja,
maar
vind het raar.
Maar naar wat kijken jullie dan op YouTube?
Vloggers.
Nog altijd vlogs.
Ja, maar ook echt heel specifieke die ik al jaren volg. Ja. En die dan ook niet elke dag een vlog maken, want dat kan ik echt niet meer aan om dat te blijven opvolgen. En ook echt reaction video's. Dus echt zo, nu het Eurovisie die bezig is. Ja, ik ging al helemaal goed op jullie gesprek van Europapa. Ja. Maar daar denk ik dan van, oké, ik wil weten wat denken andere mensen ervan. En dat vind ik eigenlijk tof om te zien. Ja. Clips kijk ik ook wel nog, maar ja,
ik kijk vooral podcasts die ook video hebben. Ik vind dat superboeiend.
Ja, dat is ook leuk. Ik vind dat ook. Ik doe dat vaak als ik aan het kuisen ben, zet ik dat op. Geen niet, hè?
Iedereen zijn ding, hè, jongens.
Iedereen
vindt
zijn
dat
ding.
Raar, hè, om een podcast te kijken.
Ja.
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 Ik snap het. Ik snap het wel.
Dat is het doel toch ook niet?
Nee, niet specifiek. Maar hij gebruikt YouTube gewoon niet dan.
Amper nog, ja. Nee.
Maar misschien zien we binnenkort wel volledige podcasts op TikTok.
Ja.
Binnen deze longform switch.
Ja, kan allemaal.
En natuurlijk, dat is wel dan weer een interessanter platform om je podcast op te gooien, omdat het misschien juist wel weer sneller kan opgepikt worden door een algoritme en dus meer kan teweegbrengen. Klopt. Dat wel.
Dus bij deze, een ideetje. We gaan het in deel 1 en deel 2 uploaden.
Oh ja, inderdaad. Voilà, kijk, goed.
Alright, Jarne. Dankjewel om erbij te zijn.
Ja, dankjewel. Maar dat is zo snel gegaan ook weer.
Een uur vliegt alles voorbij, hè?
Maar wij babbelen. Ja. Graag en veel, hè.
Dat is waar. Graag maar we veel. Werken ook heel graag, hè, voor als onze bazen kijken.
En veel, echt veel.
En veel, ja, inderdaad. Nee, maar echt dankjewel dat ik er mocht bij zijn.
Het was leuk. Heel erg fijn. Voilà, dan zit deze aflevering van mij betreft gewoon helemaal op.
Het zit er alweer op.
En dan kijken wij uit naar de volgende.
Ja. Absoluut.
Met weer een nieuwe gast. Tot volgende keer.
Bye-bye.
Sociale Gevallen, de podcast, is een productie van We Like You. Jouw partner in het creëren van content, het managen van je community en het vinden van influencers voor jouw merk. Geïnteresseerd? Meer info vind je op welikeyou.social of spot ons in je feed.